Rotterdam is misschien wel zijn grootste weldoener kwijt. Eind april overleed namelijk Martijn van der Vorm op 67-jarige leeftijd. Met zijn stichtingen De Verre Bergen en Dromen Daad investeerde hij honderden miljoenen in de stad waar het familiebedrijf Holland-Amerika-Lijn groot werd. Enerzijds zie je zijn hand terug in het Euromastpark, het depot, Phoenix, het fotomuseum en het tramhuisje. Anderzijds was hij ook de man van de kleine subsidies voor schrijvers en de opvang en integratie van honderden vluchtelingen. Dat betekent niet dat Martijn enkel als heilige gezien werd. Altijd was er veel discussie rondom zijn geld en invloed. Kwamen al die miljoenen niet gewoon voort uit onvervalste belastingontduiking? En waarom kon hij zomaar zijn gang gaan in de stad, terwijl kleinere partijen door minimaal 100 hoepels heen moeten springen? In deze editie van de Machinekamer zoomen we daarom in op het fenomeen Martijn van der Vorm. Dit doen we aan de hand van drie vragen. Wie was Martijn van der Vorm nou echt? Wat was zijn belang voor Rotterdam? En op welke manier kunnen we op zijn werk terugkijken? Mijn naam is Inge Jansen, onderzoeksjournalist in Rotterdam. En tegenover mij zit Peter Groenendijk, Rotterdam-verslaggever bij het Algemeen Dagblad. Hallo Peter.
Hallo Inge.
We beginnen gelijk bij de allermoeilijkste vraag. Wat is jouw favoriete project van de nalatenschap van Martijn van der Vorm?
Ja, we zitten hier met prachtig uitzicht over Rotterdam. En het dichtstbij is denk ik Moments Contained. Het beeld wat iedereen kent, wat pal voor het Centraal Station staat. En natuurlijk, als we goed kijken, zien we misschien ook het depot nog wel. En we zien Boijmans, wat opgeknapt gaat worden. Een stukje verderop, waar wij vanochtend allebei langs fietsten, zien we het nieuwe fotomuseum en zien we Phoenix. Het is allemaal bedenktijd, vragen natuurlijk.
Ja, snap ik.
Nee, ik kies voor het Erikaplein in Bloemhof.
Het?
Het Erikaplein in Bloemhof.
Ah, het Erikaplein in Bloemhof.
Ja, dat is een stukje, zo'n stukje steen waarvan er heel veel in Rotterdam hebben, waarvan je denkt, ja, het ligt er, het bestaat. Heel veel steen, weinig groen. En je kan er eigenlijk niet zoveel mee. In een wijk waar toch al niet zo vreselijk veel is. Maar 2 jaar geleden was ik daar, omdat ik ergens een heel klein persberichtje had gezien dat daar iets gebeurd was. En daar was een opening en daar was Vincent Karremans, toen nog wethouder in Rotterdam. Dus daar fietste ik heen. Toen bleek het Erikaplein opeens een parkje te zijn geworden. Het was opeens mooi en groen en kleurrijk. En er was een basketbalveldje. En eigenlijk elke leeftijdscategorie kinderen konden wel iets van vermaak vinden. Maar er waren ook fijne bankjes waardoor iedereen uit de buurt lekker kon zitten. Met elkaar kon kletsen. Het was opeens gewoon een leuke plek geworden. Midden in een hartstikke stenige buurt natuurlijk. Daar was Roelof Prins. Dat was toen nog de directeur van De Verre Bergen. Een van die 2 stichtingen die je net noemde. Karremans was daar dus. Die wilde natuurlijk meteen eventjes basketballen. Lang duurde het overigens niet, want er waren geen fotografen. Dus ja, wat moet je er mee? Er was ook verder geen pers. En wie er ook niet was, was Martijn van der Vorm. Want om dat maar eventjes meteen te noemen. Ik heb Martijn van der Vorm nooit ontmoet. Zoals de meeste Rotterdammers hem nog nooit in het echt gezien hebben. Er zijn zelfs maar 2 foto's van deze man. Hij was er niet. Hij werd ook niet genoemd. Er werd ook niet gezegd, bedankt o Verderberg. Bedankt o familie van der Vorm. Er werd alleen maar gezegd, dit was geen fijne plek. Daar hebben we iets aan gedaan. En hartstikke veel plezier ermee met z'n allen. En iedereen was blij. En er waren kraampjes en er waren ballonnen en iedereen vond het hartstikke tof. En ik dacht, ja, het is eigenlijk best wel raar dat niet de overheid dit doet, maar ja, een instantie waarvan we eigenlijk niet precies weten wat het is en wie erachter zit. Er is natuurlijk heel veel bekend over de Verderbergen, maar toch wel best wel gek dat niet gewoon de overheid dit regelt, weet je wel. Echt een klassieke publieke taak toch eigenlijk dit. Zorgen voor openbaar groen, zorgen dat de openbare ruimte een beetje fijner is dan die was. Maar dat doet de Verderbergen en dat doen ze op allerlei plekken in de stad. Dat hebben ze in Feyenoord gedaan en noem maar op. Allerlei plekken waar te veel steen is, te weinig groen en te weinig ruimte om een beetje plezier te hebben of samen te zitten op een bankje en een fijn gesprek te voeren. Zijn dit soort kleine fijne plekjes ontstaan en dat krijgt 0 aandacht en 0 publiciteit. Maar het kost best wel veel geld, meer dan de gemeente heeft in elk geval, want die kunnen dat niet op al die plekken doen.
Wat raakt jou daarin, dat onzelfbaatzuchtige, dat niet genoemd worden?
Ja, ik geloof dat ik dat toch wel het meest bijzondere vind. Ja, dat daar niet een groot bord staat. Hier liep Martijn van der Vorm en hij zorgde dat de wereld een stukje beter werd. Kijk, we hebben allemaal een ego. En uiteindelijk vinden we het allemaal hartstikke leuk als er na onze dood een straat aan ons vernoemd wordt. Of een standbeeld voor ons wordt opgericht. Martijn van der Vorm had vast ook een ego. En vond het vast ook leuk als er een positief stukje over hem in de krant stond. Maar het was allemaal niet ter meerdere eer en glorie van. Sterker nog, zijn naam werd dus niet eens genoemd. En hij was er niet om de eer in ontvangst te nemen. Hij was nooit ergens om de eer in ontvangst te nemen. Ja, dat vind ik toch wel wonderlijk. Het is niet zozeer dat het me raakt, maar het is meer dat het me fascineert. Dat is blijkbaar in dit geval dus niet de ultieme drive geweest om daar te staan en die lof in ontvangst te nemen. Wat toch uiteindelijk ja, de meeste mensen wel heel fijn vinden. Wat je ook doet. We hebben dat allemaal. ja, bij hem leek dat op de een of andere manier toch te ontbreken.
Je bent geen psycholoog, maar wat is je theorie daarachter? Als we dan toch geleidelijk in de eerste vraag terechtkomen, wie was nu eigenlijk die Martijn van de Vorm? Ja. Hoe kan een man zo non-existent zijn?
Ja, die eerste vraag die je stelt, weet je, uiteindelijk denk ik dat we die pas kunnen beantwoorden als we daar heel veel tijd in gaan steken en een boek over deze man gaan schrijven.
Je hebt het ook over Abu Talib gedaan, dus dit is oren op je molen.
Misschien moeten we het samen wel eens doen, want het is natuurlijk een van de fascinerendste mensen die Rotterdam heeft gekend in de afgelopen vele jaren.
Dit is gelijk echt een supergrote claim, hè? Een van de meest fascinerende mensen die Rotterdam...
Zeker, en invloedrijke ook, ja. Ja, 100%. En iemand van wie we ongelooflijk weinig weten en die ook gewoon heel veel vragen oproept. Inderdaad ook, waarom deed hij dit? Ja, we kunnen de potentie hebben dat we dat in deze podcast allemaal gaan beantwoorden, maar dat kunnen we niet, want we weten dat niet. Wat we wel weten is wie hij was. Misschien leuk om dan eventjes terug te gaan in de geschiedenis, want Martijn van der Vorm komt niet uit zomaar een familie. Die familie dat begon ooit met Willem van der Vorm uit IJsselmonde, wil ik er nog even bij zeggen. Als kind van IJsselmonde. Maar wel in de tijd dat IJsselmonde nog niet eens officieel bij Rotterdam hoorde. Willem van der Vorm werd een klassieke havenbaron in de tijd van de grote havenbaronnen.
Hebben we het eind 19e eeuw?
Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. De tijd waarin Rotterdam explodeerde. De Rotterdamse haven explodeerde. De overstap maakte naar Rotterdam-Zuid. Er grote binnenhavens werden gegraven. Eerst in wat we nu de Kop van Zuid noemen. Later ook Maashaven, Rijnhaven. Omdat die haven maar bleef en bleef groeien. En Willem van der Vorm zat in de steenkolen. En deed dat vrij goed. Verdiende heel veel geld. Zoveel geld dat hij in de jaren 30, toen de Holland-Amerika-lijn in zwaar weer verkeerde. Dat was toen al een bekende ja, veerdienst of reder, eigenlijk om het zo maar te noemen. Heeft kunnen redden van de ondergang. Redden van de ondergang voor de duidelijkheid. Hij deed dat uiteraard om er geld mee te verdienen. Heeft dat heel goed en effectief gedaan. De Holland-Amerika-lijn is daarna natuurlijk beroemd geworden vanwege de vele mensen die de overtocht maakten. We kennen het nu vooral allemaal nog vanwege het prachtige Hotel New York, wat we daar nog aan te danken hebben. Maar het was vooral ook een heel groot bedrijf waar in eerste instantie en ook later na de overname door Van der Vorm heel veel geld mee is verdiend. Neem alleen al de vele landverhuizers die na de Tweede Wereldoorlog uit heel Europa overigens vanaf Rotterdam de oversteek maakten naar Amerika. Dat is allemaal de basis van het enorme kapitaal, want de Holland-Amerika-lijn is later verkocht. Willem van der Vorm bleef overigens kinderloos. Hij had een neef, Willy, die werd directeur van Holland-Amerika-lijn. En uiteindelijk is de Holland-Amerika-lijn, om maar een heleboel over te slaan, verkocht aan een groot Amerikaans bedrijf. Het zat ook al steeds meer in de cruisehoek. Voor heel veel geld. En de familie van de Vorm, waar inmiddels Martijn van de Vorm de grote man was. Ja, die had het op de bank kunnen zetten. Of netjes in een paar aandelen kunnen stoppen. Maar het bleek de geboorte van Hall Investments. Een investeringsmaatschappij. Die heel veel geld is gaan steken in allerlei bedrijven. Ja, noem het maar van Boskalis tot Coolblue tot de FD Media Groep. Als je het Financieel Dagblad leest, dan heb je ook gewoon een product van de familie van de Vorm in handen. Dat is een enorm investeringsvehikel geworden, wat gigantisch rendabel is gebleken. Hij is gewoon heel slim en heel goed geïnvesteerd. En ongelooflijk veel geld verdiend, wat ook heel handig is weggezet. Maar daarmee is die familie enorm rijk geworden.
En Martijn dus ook?
Zeker. Martijn van de Vorm was tot 2014 formeel de grote man van de Hal, maar is dat uiteindelijk wel tot ongeveer een jaar geleden toen bekend werd dat hij ziek was, echt gebleven. Maar het was een man die, hoewel hij inmiddels in Monaco woonde, vond dat hij ook iets terug moest doen voor de stad.
Heeft hij daar zelf ooit iets over gezegd, waarom hij dat zo belangrijk
vond? Nee, in ieder geval niet publiekelijk, want de man heeft nooit interviews gegeven.
Nooit?
Ook niet aan het FD dus. Nee, hij zat alleen af en toe een aandeelhoudersvergadering voor. Maar hij heeft publiekelijk nooit een interview gegeven, ondanks verwoede pogingen die ik natuurlijk heb gedaan langs verschillende kanalen en een aantal wederzijdse kennissen. Maar dat is er nooit van gekomen. Ik had hem heel veel vragen willen stellen, maar dat is nooit gelukt. Dus dat blijft gissen. En natuurlijk, ik ken mensen die hem kennen en heb ik die vragen gesteld. Ja, dan krijg je toch een beetje obligate antwoorden als ja, hij wilde iets terug doen.
Maar niet een groot kindertrauma wat op deze manier gesublimeerd terugkomt.
Is mij niets van bekend. Nee,
zo jammer
nee.
Dit.
Ja.
Was hij echt zo goed als ondernemer? Je zegt van hij heeft dat Holland, dat investeringsfonds, dat is extreem rendabel gebleken. Is hij iemand die toevallig een paar keer op een goed paard heeft gewed? Of was dit gewoon een zeer, zeer slimme man
ja,
in deze markt?
Daarvoor zijn er echt te veel paarden geweest die te hard renden en wonnen. En heel veel zeer succesvolle beleggingen. Ook wel wat minder hoor, maar dat heb je altijd. Maar het is een... Het is ontploft en het is een extreem rendabele investeringsgroep gebleken. Waardoor natuurlijk ook die enorme financiële ruimte ontstond. Want ja, we hebben het inderdaad over de mecenas en daar hebben we er heel veel van. Voor de duidelijkheid, Willem van der Vorm, de grondlegger dus, was dat ook al.
Die deed ook aan filantropie.
Ja, ik geloof dat hij bijvoorbeeld die manege bij, weet je waar het CIO nog elk jaar plaatsvindt en zo. Dat is iets wat hij dan heeft gered of opgezet of gesteund. Ik weet het niet meer exact, maar een deel van de collectie van Boijmans komt voort uit een kunstschenking die weer voortkomt uit de kunstliefde van Willem van der Vorm. Dus het past allemaal wel in een traditie die al langer bestond dan Martijn van der Vorm zelf. In die zin zou je hem inderdaad een soort opvolger kunnen noemen ook. Maar dat is wel echt allemaal in een omvang geweest. Zeker de afgelopen 15 jaar. Ja, die zijn weerga in Nederland eigenlijk niet kent. Zeker niet in de moderne tijd.
Kun je het schetsen? Hoe zien we hem terug in Rotterdam?
Ja, zichtbaar zien we hem natuurlijk vooral in het Droom en Daad deel. Dus voor de duidelijkheid, er zijn twee stichtingen. Droom en Daad zit hem heel erg op het culturele. En de Verre Bergen zit hem veel meer op het ideële. Het Droom en Daad deel is natuurlijk veel zichtbaarder. Dat zijn alle culturele prachten die we in de stad te danken hebben aan 10 jaar Droom en Daad. Mensen denken misschien, hey, Droom en Daad, dat is toch ook die Wim Pijbus, die wonderlijke Rotterdamse kunstpaus, die we vooral kennen als de man die het Rijksmuseum transformeerde. Maar inmiddels ook als de man die in Rotterdam namens de Droom en Daad heel veel geld heeft geïnvesteerd.
Ik weet nog dat hij dit aankondigde in Worm, Rotterdam Late Night. En dat hij toen tot ieders verbazing zei, toen aan hem gevraagd werd aan wat voor projecten moeten we denken. En we hebben het ik denk dat dit rond 2015 was. We wisten nog amper wat een euro was. En dat Wim Pijbus zonder blikken of blozen zei, ja, toch wel projecten van minimale miljoen. En iedereen zat in die zaal, is dit een grap? Wat is hier voor Champions League speler opeens in deze keukenkampioenschapcompetitie terechtgekomen?
Oh, wauw. Ja, Pijbus is natuurlijk ook een dat maakt het allemaal nog weer fascinerender. Droom en Daad is heel zichtbaar in Phoenix, met de beroemde Tornado, Santos. Depot was er niet gekomen zonder Droom en Daad. Prachtige standbeelden, we noemden Moments Contained wel even, maar ook de Vlecht op de Westersingel. Ga zo maar door.
Tramhuisje.
Het Tramhuisje, zeker onlangs teruggezet en geopend. Maar ook heel veel, er komen binnenkort weer een paar prachtige tentoonstellingen aan in de kunsthal. Daar staat dan ook een heel klein lettertje onder, mede mogelijk gemaakt dankzij Droom en Daad. Er zijn echt heel veel projecten die anders niet door waren gegaan.
Heel veel onder de radar ook, hè? Want ik dacht toen er verteld werd minimale miljoen, zij doen alleen maar megalomane dingen die optimaal zichtbaar zijn. Totdat ik van een vriend hoorde dat er een boekhandel overeind was gehouden, omdat achter de schermen er wat geschoven is met geld en invloed. Op een hele oké manier, omdat er anders, weet ik veel, de zoveelste McDonald's ergens in was gekomen. Nooit aandacht voor gegeven, ze mochten het er ook niet over hebben. Heel veel hele kleine dingen. Je gaf natuurlijk zelf ook al aan bij dat favoriete voorbeeld. Het is moeilijk te bevatten voor ego-mensen zoals jij en ik, dat je eigenlijk zoveel mogelijk dingen doet en daar zo min mogelijk aandacht voor wil hebben. Het is bijna antipsychologisch, dat je er gewoon met je hoofd niet bij kan.
Nou ja, Wim Pijbus is natuurlijk als gezicht van Droom en Daad wel heel zichtbaar geweest. Een bijzondere man, die zou bijna zeggen dat die al een boek verdient. Uniek figuur waar ook heel veel mensen verschillende meningen over hebben. Maar hij is natuurlijk wel heel zichtbaar altijd en doet ook van de uitspraak het totale tegenovergestelde van Martijn van der Vorm. Maar daartegenover staat de Verre Bergen inderdaad. En dat is veel minder zichtbaar. Sommige projecten hebben best wel wat aandacht gehad. Bijvoorbeeld is op enig moment besloten om de schulden van heel veel Rotterdamse gezinnen kwijt te schelden. Althans kwijt te schelden. Die zijn betaald door Verre Bergen. Een andere is de huisvesting van een grote groep Syrische asielzoekers geweest. Maar bijvoorbeeld ook tijdens corona. Waar er bijvoorbeeld in de klas van mijn dochter, om maar eventjes heel concreet en klein te maken, behoorlijk wat kinderen uit grote gezinnen waar niet per se 6 laptops of iPads beschikbaar waren om allemaal thuis opeens les te kunnen volgen. Ja, van de een op de andere dag waren die wel beschikbaar. Hoe precies? Nou, ik heb maar eens nagevraagd op school, waar komen die dingen allemaal vandaan? Ja, dat had de Verre Bergen eventjes geregeld. Dat krijgt dan helemaal geen publiciteit, niks. Weet je, we kunnen van alles bedenken dat het uiteindelijk toch de meerderheid in glorie is, maar er is gewoon heel veel gedaan wat niet is gedaan vanwege de publiciteit. Dat kunnen we gewoon objectief vaststellen. Waar ook nooit publiciteit aan gegeven is. Waar jij en ik toevallig van hoorden. Of wat uiteindelijk via een brief aan de gemeenteraad nog wel enigszins zichtbaar werd. Maar waar geen ronkende persberichten over zijn. Er zijn verstuurd geen feestelijke openingen of noem maar op. Prachtig volgens mij. En dat is dus het deel de Verre Bergen. Heel veel kleine en grote projecten. Waar soms een klein beetje en soms heel veel geld in is gestoken. En alles bij elkaar. Ik heb het precieze rekensommetje nooit gemaakt. En hij zou denk ik ook nooit compleet zijn. Omdat er altijd dingen zullen blijven die we niet wisten. Maar het gaat zeker om 100 miljoen euro's. Ja.
Ik werkte op een gegeven moment mee aan een boek over dat Stichting Nieuw Thuis, over de opvang van die Syrische vluchtelingen. En daar kwam ook in de achtergrondgesprekken iets voorbij wat een soort symptomatisch is voor dit ding. Zij zeiden, ja, we hebben toen 200 huizen gekocht. Dat was diep in de crisis. Niemand raakte zijn huis kwijt. Er waren hele strenge regels waren daarvoor wanneer ze een huis mochten kochten om niet een marktverstoring te doen. Dus het moest minimaal al een half jaar te koop staan. Het moest in bepaalde wijken zijn. Die hebben dus die 200 woningen gekocht. Iedereen blij, want de mensen raakten eindelijk hun huis kwijt. En er was die opvang van die vluchtelingen. En een paar jaar later zijn natuurlijk die 200 woningen in waarde verdubbeld. Waardoor weer het beeld ontstaat. Ja, dit is gewoon een of andere moneymaking machine. Dit gaat helemaal niet om die Dit is natuurlijk ook gewoon de paradox hiervan. Dat door goede dingen te doen, of in ieder geval schijnbaar goede dingen, laat de geschiedenis daarover beoordelen, kun je dan ook bedoeld of onbedoeld weer heel veel extra geld gaan maken. En je dus ook weer overladen met die beschuldiging van, ja, nee joh. Ja, je zegt wel dat je dit voor die vluchtelingen doet. Maar dit is eigenlijk gewoon ook weer een manier om centjes te verdienen.
Ja, volgens mij wil je de hagiografie afsluiten, Inge, en door naar...
Ik ben gewoon heel benieuwd.
Ja, nou ja, maar het is natuurlijk waar. Hè? Kijk, we komen straks op het hele belastingverhaal. Dat is een apart verhaal en daar is ook echt wel iets over te zeggen. Maar als het om dit punt gaat, het kopen van die woningen. Maar zou dat een reden moeten zijn om het niet te doen?
Voor de goede orde en de volledige disclaimer, ik denk dat in ieder geval voor dit project ze aan de goede kant van de lijn zitten. Ik kan me niet voorstellen dat dit gedaan is met de bedoeling dat dit de grootste, meest omvangrijke scheme aller tijden is. Met de 200 series, inclusief taallessen en dat alles vanwege de waardevermeerdering van die woningen. Dus ik denk dat dit gewoon het aloude is dat geld geld maakt. En dat bijna niet te voorkomen is.
Nee, dat is voor de duidelijkheid ook zo. En we leven in een land, daar was onlangs weer veel publiciteit over, waarin je met geld geld maakt, meer dan in onze omringende landen. Mensen die geld hebben, kunnen dat op een vrij eenvoudige manier behoorlijk uitbreiden. En daardoor groeien die welvaartsverschillen alleen maar. Dat is zo. En zeker heeft de familie van de Vorm daar ook zeer van geprofiteerd op allerlei manieren. Dus dat is een feit. Maar er zijn ook gewoon te veel projecten die op die manier nooit geld hebben opgeleverd. Weet je wel, een basisschool in Zuidwijk, die hebben we nog eventjes niet genoemd. Er is gewoon een basisschool opgezet. Hè? Ik bedoel, ook dit is natuurlijk wel iets waarvan je kunt afvragen, waarom doet de gemeente dat eigenlijk niet? Maar er is in Zuidwijk, voor wie het niet kent, wijk naast Pendrecht, jaren 50, 60 wijken Rotterdam-Zuid, waar het de afgelopen decennia niet per se vooruit is gegaan. Daar is een basisschool neergezet door de Verre Bergen of vanuit de Verre Bergen. Er zijn hele goede mensen aangetrokken die daar kinderen die in wijken wonen waar hun talent waarschijnlijk niet heel snel tot volle wasdom zou komen, extra ondersteuning krijgen en extra hulp om die talenten wel te laten bloeien. Ja, sorry, maar daar ga je financieel echt op geen enkele manier ooit wijzer van worden. Opnieuw overigens een project waar nooit ronkende pers of zelden ronkende persberichten over zijn verstuurd, maar wat wel gewoon jaar na jaar heel veel geld kost en waar heel veel goede dingen gebeuren.
Ik was er een keer voor een reportage. En het verbaasde me vooral dat daar, er zat ook geen communicatiemedewerker bij of zo. Het was gewoon een school met mensen die aan het werk waren.
Ja.
Enige gekke vond ik het kamertje waar ze een soort data-analyse deden over hoe ze de leerprocessen konden verbeteren. Dat voelde voor mij een beetje anders dan het type lagere school dat ik ken uit mijn eigen jeugd of waar mijn dochter op zit. Maar verder was het gewoon, ik vind het ook moeilijk om ze ervan te verdenken dat er een achterliggend ding is.
Nee, maar wat je zegt klopt. Er zijn geen PR-pipo's die proberen voortdurend de wereld te laten zien hoe goed hun werk is. Om dat nog maar eventjes zichtbaar te maken. Ik op een zondagavond kreeg ik via een signaal door van, goh, Martijn van de Vorm, van wie we wisten dat hij ziek was, is overleden. Ja, dat zou natuurlijk groot nieuws zijn. Maar ja, wie bel je dan? Er is geen persvoorlichter van Droom en Daad of de Verre Bergen, weet je wel. Er is geen woordvoerder van die club. Wat normaal gesproken elke instelling in Rotterdam natuurlijk heeft. Om maar zoveel mogelijk journalisten te kunnen bereiken. Ja, ik ben uiteindelijk maar wat mensen gaan bellen die van de Vorm goed kenden. Maar daar was het bericht blijkbaar ook nog niet overal doorgedrongen. Dus twee dagen later bleek het helaas waar. Maar om maar even aan te geven dat het dus... Er is gewoon geen PR-machine. En ja, je zou kunnen zeggen, als je zoveel dingen doet, komt die PR vanzelf. Is natuurlijk ook zo. Er is heel veel publiciteit geweest over de goede dingen van. Maar die kwam wel vooral vanuit de pers zelf eigenlijk.
Toen hij overleed, lag die focus heel erg op hoe normaal Martijn van de Vorm was. Dat hij een normaal horloge had. Dat hij niet met een chauffeur ergens... Dat hij een broodje kaas met melk tot zich nam. Godverhoede.
Hij nam wel eens de metro.
Hij nam wel eens de metro.
Ja, ja, ja.
Wat is die hyperfocus op dat? Is dit die Nederlandse inborst van dat we alles maar moeten nivelleren? Dat we het heel bijzonder vinden dat je miljonair bent en een normaal mens bent? Wat is dat, denk je?
Ik wel dat wij journalisten vooral altijd op zoek zijn naar het verhaal, naar het bijzondere, naar het afwijkende, naar iets wat afwijkt van het bekende beeld wat je hebt. En dat bekende beeld is natuurlijk dat iemand met heel veel geld super zichtbaar is, heel graag laat zien dat hij geld heeft. En ze zitten alleen maar in elkaar door een mooi pak te dragen, dikke auto met een chauffeur, noem het allemaal op. Goede foto's van jezelf laten maken, dat vooral. Ja, als je weet dat publiciteit er komt, moet je even zorgen dat er goede foto's van jezelf zijn. Ja, we hebben het heel lang met één foto moeten doen. Die foto's loop ik echt 20 jaar uit of zo. Later is er nog eentje bijgekomen. Ja, dat wijkt allemaal af van het normale. Dus ja, dat wordt dan ook wel een deel van het verhaal. Ik denk dat het ook een deel van het bijzondere verhaal is. Weet je wel, de man...
Het enigma.
Ja, dat zeker. De man liet ze gewoon nooit zien.
Een van de kritiekpunten op Martijn van der Vorm en die stichtingen is natuurlijk het type macht dat ze uitoefenden. Wij zijn dit, is mijn theorie, niet gewend in Nederland, dit soort grootschalige filantropie. Dan komt er zo iemand binnen met zoveel geld, zoveel potentiële invloed en dan ook nog eens een keer een Wim Pijbus om dit allemaal ook nog te effectueren. Zo'n machine wordt helemaal overspoeld en zo'n stichting die kan gewoon lekker zijn gang gaan. Nu deden ze toevalligerwijs heel veel goede dingen. De vraag is natuurlijk, ze hadden ook minder leuke dingen kunnen doen. Die hebben ze bij mijn weten niet echt gedaan. Is dat de aard van het probleem? En roept dat dan ook de weerstand op? Of zit dat anders met die macht?
Nee, ik denk dat hier... Ik vind dit overigens een veel relevanter deel van de kritiek. En ik denk dat die discussie ook nog niet af is. Maar die is terecht, denk ik, heel stevig gevoerd in het stadhuis de afgelopen jaren. Want inderdaad, wie geld heeft, heeft macht. En wie macht heeft, dient ook gecontroleerd te worden. Nou, dat ging af en toe wel heel snel. Ik kan me nog herinneren dat Wim Pijpers een aantal keren bij De Wereld Draait Door zat en daar projecten bekend maakte waarvan ze bij de gemeente dachten, wat? Sorry, heb je dat gekocht? Daar weten wij eigenlijk nog niks van. Wat ga je daar een museum bouwen? Sorry, misschien is het handig als wij dat ook weten. Dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe Pijpers is. Hè? Ik bedoel, die loopt graag voor de troepen uit. En dat roept ook wel eens weerstand op. Maar dat ging af en toe ook wel heel snel. Ja, de rode loper werd natuurlijk voor hem uitgerold. Kijk, Van der Vorm was ook een beetje de hulplijn van de gemeente Rotterdam, jarenlang. Komen we ergens niet uit, hebben we ergens te weinig geld voor? Wel, Martijn, het depot is daar een mooi voorbeeld van. Maar ik denk die verbouwing van Boijmans misschien wel een groter voorbeeld. Iets waar jarenlang mee gekloot is in het stadhuis. Echt op een onvoorstelbare manier is dat project verpest. Het museum moest sluiten omdat de boel zo ongeveer niet brandveilig meer was. We kunnen al sinds uit mijn hoofd 2019 niet meer naar Boijmans.
Ik weet amper meer waar het staat.
En de verbouwing moet eigenlijk nog steeds de facto beginnen. Het is een schande. En dat komt mede doordat er hartstikke mooie plannen waren. Maar elke keer eigenlijk ook geen geld was om die plannen te verwezenlijken. En die plannen toch net weer te mooi bleken of het budget net te stevig. Uiteindelijk is het Martijn van der Vorm geweest die zei, ja, kunnen we het een keer oplossen? Ook, ik bedoel, het zou misschien fijn zijn als mensen op een gegeven moment weer naar Boijmans kunnen. Dus we moeten dit gewoon oplossen. Ja, dat is gewoon even 80 miljoen bijgelegd. Als je zo'n hulplijn hebt, zeg daar maar eens nee tegen.
Hij had ook zijn eigen ambtenaren, of er was een apart team binnen het stadhuis dat zich bezig hield met de aanvragen. Ze hadden hun eigen overlegstructuur. Ze hadden toegang die jij en ik niet hebben. Als wij iets willen. Nu hebben wij dat geld ook niet, maar...
Even credits aan de collega's, hè. Dus dit is iets wat in dat vers beton opviste. Andere dingen zijn onthuld door Volkskrant en NRC. Want er zijn echt een heleboel relevante dingen naar boven gekomen in de loop der jaren, waar we denk ik echt terecht discussies over hebben gevoerd en nog wel zullen voeren in de komende jaren. Want filantropie wordt alleen maar belangrijker en gaat alleen maar een grotere rol spelen. Dus we moeten het ook hebben over de controle daarop. Maar een van die dingen was inderdaad dat vers beton erachter kwam dat er een soort overleggroepje was. Dat regelmatig eventjes werd opgeroepen van omdat Perdenberger / Dromedaat iets moois wilde doen. Ja, daar moest natuurlijk wel ruimte voor worden gemaakt. Ik vind dat zelf niet zo gek. Want het gaat gewoon om hele mooie dingen. En voor de duidelijkheid, er zijn ook dingen niet doorgegaan. Hè? Omdat bijvoorbeeld Rome daar dingen vroeg waarvan de gemeente zei, sorry, dit gaat ons te ver.
Noem eens iets.
Bekend is denk ik een reusachtig pakhuis in Rotterdam-West, in wat we tegenwoordig M4H noemen.
Het Katoenveen.
Katoenveen is een gigantisch pakhuis. Het is ook nog eens een monument. Dus we hebben als Rotterdam de plicht om dat overeind te houden, letterlijk. Nou, dat valt niet mee, want het staat op instorten. Dus het kost gewoon heel veel geld om überhaupt te voorkomen dat het instort. Laat staan wat het zou kosten om er ooit nog iets van te maken. Het is een wijk waar we heel veel willen. Hè. We willen de komende 10, 15 jaar een prachtige plek van maken. En daar staat dat reusachtige pakhuis. Totaal functieloos, half ingestort. Je kan er op dit moment helemaal niks mee. En Dromedaat wilde daar gigantisch in investeren. Er is een bedrag van 100 miljoen genoemd. Het zou dan een soort enorme kunsthal worden. Maar dan bedoel ik dus niet de kunsthal die wij hier al kennen aan de WC-dek. Maar een kunsthal als in een plek waar bijvoorbeeld ruimte is voor één reusachtig kunstobject. Wat dan speciaal daarvoor wordt ontworpen. Of een hele speciale, specifieke tentoonstelling.
Beetje de turbinehal van Tate Modern. Dat je gewoon één hele grote ruimte hebt met één heel groot object.
Ja, inderdaad. En Milaan is ook een prachtig voorbeeld van zoiets. Nou, dat zou daar natuurlijk fantastisch zijn. Dromedaat wil het volledig betalen. dat betekent meteen dat pakhuis zou worden opgeknapt. Wat Rotterdam echt met geen mogelijkheid kan betalen. Maar het zou volgens ook nog eens iets moois worden. En een trekker waaromheen die nieuwe wijk zich eindelijk zou kunnen gaan ontwikkelen. Maar ja, er zijn ook woningbouwplannen daar in die hoek. Behoorlijk fors. En die waren ook al wel concreet. Ja, niet dat er al gebouwd wordt. Maar er waren al wel echt plannen bij de gemeente. Dat soort woningen willen we daar neerzetten. En Wim Pijbers zei in dit geval, van, ja, ik heb niet zo zin dat daar straks een soort Phoenixwijkje omheen wordt gebouwd. Hebben we daar iets heel moois gebouwd en dan ligt daar een stukje baanrecht omheen. Dat is niet de bedoeling. Dus Pijbers zei, ik wil daar een park omheen. Ik wil daar een gebied omheen waar we een heel mooi park kunnen maken. Maak je geen zorgen, gaan wij ook allemaal betalen. Maar we willen er een echt mooie plek van maken. Ja, en toen begon de botsing. Want binnen de gemeente was een stroming die zei, ja, wacht eens eventjes. Wij hebben daar al plannen. Er komt een woningnood aan, we willen daar huizen bouwen. Dat park, dat kost te veel ruimte. Nou, Inge, we zouden al een podcast over deze kwestie op kunnen nemen. Want dit is jaren geleden begonnen. Echt al heel veel jaren geleden werd er gezegd, nee, sorry, we willen huizen bouwen. Nou, zoals jij en ik weten, er is daar nog steeds geen enkel huis gebouwd. Het gaat ook best wel nog een tijdje duren voordat het zover is. Als Rotterdam wat meer meewerkend was geweest, had daar denk ik inmiddels iets heel moois kunnen staan. En dat had de woningbouw in het verdere deel van die wijk, denk ik, best wel kunnen bespoedigen. Ja, tegelijkertijd is het denk ik ook wel goed dat de gemeente af en toe zegt, hey, tot hier en niet verder. Het is hartstikke mooi dat u iets moois wilt. Het is hartstikke mooi dat u daar ook wel heel veel geld in wilt steken. Maar we hebben zelf ook nog wel een plan, hè? Maar dit is in andere gevallen niet gebeurd. En dat wekt ook wel vrevel, hè? Ik bedoel, Phoenix, ja, dat vinden we nu allemaal fantastisch. En de New York Times komt langs en het is allemaal te gek. En er komen toeristen op af. Ik vind het ook te gek. Wij wonen er allebei in de buurt. Het is gewoon schitterend. En de omgeving is er ook echt door erop gebloeid. Maar er waren ook andere initiatieven op die plek, ja. En dat kwam van mensen met minder geld. En die kregen gewoon te horen van de gemeente, sorry, maar ja, niet interessant. We hebben geen tijd voor, gaan we die doen.
Is de gemeente hier beter in geworden? Toen dit alles begon, toen was zo'n filantropie een soort vloed die hen overspoelde. Nu doen ze dit al een tijdje. Heb jij het idee dat de gemeente inmiddels hier beter mee om kan gaan?
Nou, ik vind in ieder geval dat de discussie in de gemeenteraad steeds ontzettend indimensionaal is geweest. Dus er was vooral bij een groot deel van de gemeenteraad eigenlijk geen kritiek. En bij een klein deel van de gemeenteraad was dan, misschien als een soort hypocorrectie, die kritiek weer heel fel. Hè? Met name Ruud van der Velde, tot voor kort raad zit namens Partij voor de Dieren in Rotterdam. Hij was super kritisch, notabene een enorme kunstliefhebber, maar hij was super kritisch. En ja, zei dan ook wel eens dingen. Ik had Ruud Hoog zitten als raadslid en als mens trouwens ook. Ging af en toe wel heel ver in zijn kritiek. Maakte echt een soort halve boef eigenlijk van de vorm. Maar dat was misschien ook wel een beetje van de weeromstuit. Omdat er verder de rode loper zo werd uitgerold. Dat hij dacht, ja wacht eens even, iemand moet dit doen. Hè?
En dan mag je ook gewoon alle munitie gebruiken die je voor handen hebt.
Ja, dat ging wel ver, ja. Maar goed, ik vind niet dat de gemeente als geheel daar heel veel beter in is geworden. Er is vooral sprake van een hele interessante wending. We hebben Abu Talib als burgemeester gehad 15 jaar lang. En hij was echt de link tussen Martijn van der Vorm en de stad. Hè? Die twee hadden een goede band. Als Martijn van der Vorm in Rotterdam was, ging hij altijd even langs bij de burgemeester. Uiteraard zonder fotografen. Ik ben er nooit bij geweest. Maar ging gewoon eventjes stilletjes langs zonder dat iemand het wist. En zat dan lekker bij Abu Talib op de sofa. En dan mocht Abu Talib natuurlijk eerst weer eventjes
Wat vertellen.
En zijn awards laten zien. Maar nee, serieus, dat werd echt een vriendschap voor zover ik weet. En een hechte band. Ja, waar we echt ook wel behoorlijk wat aan hebben gehad met z'n allen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een behandeling die verder niemand krijgt in Rotterdam. Dat liep gesmeerd. Dus op het moment dat niet gesmeerd liep, dan werd toch eventjes Abu Talib gebeld van, volgens mij kan dit beter lopen. Niet dat het dan altijd meteen was opgelost, hè? Want bijvoorbeeld dat hele verhaal rond Katoenveen is nooit opgelost. Terwijl Abu Talib zich ermee vermoeit, maar met name ook verschillende wethouders, want het lag bij wethouder 1, maar vervolgens dacht bijvoorbeeld Vincent Karremans, god ja, zo'n park is eigenlijk ook best wel tof, ik moet nog zoveel hectare groen aanleggen in de stad, waarom doen we dat eigenlijk niet gewoon? Dus ze ging zich dan ook nog weer een keer tegenaan bemoeien. Dat is eigenlijk allemaal niet gelukt. Dus het is niet zo dat als Abu Talib riep het zal gebeuren, dat het dan ook maar gebeurde. Maar het hielp natuurlijk allemaal wel. We hebben natuurlijk nu een enorme verandering, want we hebben niet meer Abu Talib, maar Carola Schouten. Nou, is in heel veel opzichten een totaal andere burgemeester dan Abu Talib. Dat kunnen we na anderhalf jaar wel zeggen. En Martijn van der Vorm is het niet meer. Dus hoe dat allemaal verder zal gaan, dat is nog een groot vraagteken. En jouw vraag was, ja, is de gemeente hier beter in geworden? Ik denk eigenlijk dat we een beetje opnieuw gaan beginnen. Nu Carola Schouten echt is begonnen als burgemeester en de familie van der Vorm ja, een nieuw hoofd krijgt, zal ik maar zeggen, is het maar de vraag hoe dat verder gaat.
Voordat we naar die toekomst kijken, Je gaf al aan in een bijzin, ik vind dat financiële gedeelte, die vragen daarover niet zo interessant. En dat gaat natuurlijk over die vermeende belastingontduiking of in ieder geval het creatief opzetten van je geldstromen van dat investeringsvehikel van HAL. En dat dat niet aan de regels zou voldoen of moreel niet zou kloppen. En dat daarom de investeringen in de stad, zo was de redenering, ook een soort van niet geldig zouden zijn, want het geld was niet op geldige wijze verkregen. Maar jij vindt dat een non-ding.
Ja, dat is een beetje een groot woord. Maar ik heb wel inderdaad, ik zou wel een beetje tegenwicht willen bieden aan de ophef die het heeft veroorzaakt. Omdat ik vond dat het op zeker moment gewoon bijna overstemde wat de stad allemaal had aan Van der Vorm. Weet je? En dan mag je het verder van alles van hem vinden of denken over zijn motieven. Interesseert mij niet, want we weten het ook allemaal niet precies. Maar als je gewoon een kosten-baatanalyse maakt en je kijkt wat heeft de stad hier aan, dan vond ik dat de donkere kant van het verhaal op een gegeven moment wel heel donker werd gemaakt en vooral ook heel veel aandacht kreeg. Meer eigenlijk dan alles wat we eraan hadden. De familie Van der Vorm / Hal heeft het geld op een slimme manier weggezet. Hal was, even uit mijn hoofd, gevestigd op Curaçao. Maar dan heb je ook nog eens een keer de investment group en die was gevestigd op Bermuda. Ik zeg het vast niet helemaal precies, maar in elk geval, er zijn lang geleden al verder orde gekozen om ervoor te zorgen dat er wat minder belasting zou worden betaald dan wanneer je alles in Nederland zou zetten. Een paar dingen daarover. Ten eerste, jij noemt in je intro belastingontduiking, althans de beschuldiging. Nou, dat is het niet. Hè? Want belastingontduiking betekent dat je gewoon
niet betaalt wat je wel moet betalen.
Precies, en dat je niet aan de wet houdt. Nou, dat is nooit gebeurd. Er is goed naar gekeken en dan hadden we dat wel geweten. Er is wel sprake van belastingontwijking. Zeker. Feit. Ik ken niet zo heel veel mensen met heel veel geld en niet zo heel veel bedrijven die dat niet doen. Je kijkt altijd naar wat is een slimme manier om ons geld zo in een BV te zetten of op een bepaalde plek neer te zetten, dat we wat minder belasting over hoeven te betalen. Zolang je maar gewoon aan je wettelijke verplicht voldoet. En zo bijzonder is dat niet. Betekent niet dat je er niks van mag vinden. Je mag vinden, joh, je hebt je rijkdom aan Nederland te danken. Waarom ben je niet volledig in Nederland gevestigd en betaal je daar niet gewoon de volle map? Ook al is dat wat meer dan wanneer het op Bermuda of God weet waar het doet. Nou, ik denk een hele zinnige discussie die je echt niet alleen over Van der Vorm hoeft te voeren, maar eigenlijk over elk bedrijf en elke vermogende persoon in Nederland. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid. Nou ja, in elk geval is de slotsom van het hele verhaal wel geweest dat de hoofdzetel van HAL Investments is teruggebracht naar Rotterdam. Je zou kunnen zeggen, er is naar geluisterd. En al die publicaties daarover zijn dus ook niet voor niks geweest. Ik denk dat het een goede discussie is geweest die erover gevoerd is. Ik vind alleen dat hij op zeker moment zo heftig werd, dat er inderdaad belastingontduiking van werd gemaakt. Dat werd gedaan alsof het een of andere schimmige maffia kwestie was die hier speelde. Wat daarin overigens ook een rol heeft gespeeld, is dat Van der Vorm ook op die momenten niet naar voren trad. Hij ging niet bij De Wereld Draait Door zitten, of God weet waar, om maar eens even te vertellen, jongens, dit is hoe het echt zit. En ook de mensen om hem heen, die we af en toe nog wel in de krant zagen, hebben dat niet gedaan. Natuurlijk, Pijpers heeft wel eens iets gezegd, maar ja, er is natuurlijk ook geen deskundige op dit gebied.
Abu Talib, die zei toch ook altijd, wees blij dat hij dit doet, want dat betekent dat hij meer geld in de stad kan investeren.
Ja, maar Abu Talib ging daar ook weer een beetje verder, want die zei eigenlijk, het interesseert me niet. Dat heeft hij echt een paar keer in debatten gezegd. Interesseert mij niet waar dat geld vandaan komt. Kijk eens wat ermee gebeurt. Ja, dat gaat natuurlijk ook alweer een beetje ver. Weet je wel? Dat kun je ook niet zeggen. Maakt me niet uit waar dat geld vandaan komt of hoe het is weggezet of verdiend. Kom maar op met die boel. Dat gaat ook te ver. Maar ik denk doordat er inderdaad heel matig is verdedigd, slechts niet, ja, dat die discussie maar groter en groter wordt. En dan kwam NRC weer met een onthulling, dan kwam Volkskrant weer met een onthulling, dan kwam NRC weer met een onthulling, Vers Beton met een groot verhaal en een onthulling. Waardoor je op zeker moment als argeloze nieuwsconsument van een kleine afstand zou denken van nou, dit is tuig. Dit is tuig van de richel en al die mooie dingetjes die ze in Rotterdam aan het doen zijn. Dat is een soort witwassen van winsten en het oppoetsen van het imago van een bedrijf wat eigenlijk door en door verrot is. Ja, dat vind ik veel te donker en veel te zwart. En dan heb je te weinig oog voor wat de stad eraan gehad heeft. En maak je ook wat er gebeurd is ook ernstiger dan het was.
Vooruitkijkend. Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Martijn is weg. Abu Talib is weg. Betekent dit dat dit als een kaartenhuis in elkaar valt? Of is dit zo geconsolideerd dat dit op deze manier door moet gaan? Hoe zie jij de toekomst hiervan voor je?
Het is ongewis en ik denk dat Rotterdam er ook invloed op heeft, hoe die toekomst verder gaat. Dit hing niet aan Martijn van der Vorm zelf. Dit was breder gedragen binnen de familie. Het past ook in een langere traditie, voor de duidelijkheid.
Oké, dus dat is wel bekend, dat dit niet alleen de hoogst particuliere visie van Martijn was. En dat daarna al zijn familie nu denken, mooi, dit geld is van ons.
Ja, nee, zeker niet. En Roelof Prins, die niet meer directeur van de Verderberg is, maar altijd wel heel close was met de familie, en zeker ook met Martijn van der Vorm zelf, heeft al, ook bij ons in de krant gezegd, Het werk zal absoluut doorgaan. Op zichzelf is dat natuurlijk goed nieuws voor de stad. De positie van Martijn van der Vorm als grote man achter dit alles is ingenomen door zijn broer. Nou, die kennen we ook niet. Die geeft tot nu toe ook geen interviews.
Dit is een soortgelijke man.
Ja, en gezegd weten we dat ook niet. Hij woont ook in Monaco. Maar verder is inderdaad, tot nu toe is hij net zo'n onbeschreven blad als zijn broer, dat wel. Maar ik denk dat het er ook veel invloed op kan hebben. Ik denk dat de burgemeester er ook veel invloed op kan hebben. Die had overigens, wat mij is verteld, best een goed contact tot nu toe met Martijn van der Vorm. Maar ik denk dat we niet als een gegeven moeten zien dat dit doorgaat. En terugkomend op die discussie van net. Ja, ik denk niet dat we heel nederig ons moeten opstellen van, familie van der Vorm, wat zijn we dankbaar. En u mag hier alles doen wat u wilt, weet je wel. U wilt een gebouw afbreken en iets nieuws inzetten, ga uw gang. Nee, maar dat heeft Rotterdam ook nooit gedaan, maar zo zouden we het ook niet moeten doen. Maar ik denk wel dat het uit gaat maken hoe we ons nu gaan opstellen. Gaan we zeggen van, we zouden het hartstikke tof vinden als u wilt blijven doen wat u de afgelopen 15 jaar voor bijzondere dingen heeft gedaan. Ja, of gaan we een beetje hard to get spelen, zou ik bijna zeggen. En dan is natuurlijk de theoretische mogelijkheid wel daar. Dat de familie onder de toch een ander bewind gaat zeggen van, nou ja.
Als het zo moet.
Ja, dan wachten we tot u zelf eens een keer met een hulpverzoek komt. Of we kunnen ook in andere stadjes gaan kijken of we daar iets kunnen betekenen. Dit is wel gisteren, zeg ik er even bij. Ik heb hier geen aanwijzingen voor. Ik weet wel dat Abu Talib er af en toe een beetje voor waarschuwde. Van ja, deze hele discussie zou wel eens toe kunnen leiden dat de familie minder gaat investeren. Dat was overigens toen Martijn van der Vorm dus nog gewoon leefde. Hij heeft er wel eens mee gedreigd. Dat is ook een beetje dubieus. We moeten ons niet laten afpersen. In de zin dat we niet moeten denken van, nou, laten we maar niet de kritische vragen stellen, want straks willen ze niet meer. Dat gezegd hebben, vind ik dat we ook erkentelijk en dankbaar mogen zijn. Ja, weet je, sommige mensen vinden het waarschijnlijk pathetisch of kritiekloos. Maar ik denk dat de stad in een heleboel opzichten gewoon een fijnere plek is geworden door Van der Vorm. En ja, daar zit een randje aan en dat verhaal. Nou, prima. Daar hebben we het ook nu weer uitgebreid over gehad. Maar Rotterdam is in heel veel opzichten een betere plek geworden. Heel veel mensen hebben op een moeilijk moment in hun leven in Rotterdam een duwtje gehad de goede kant op. En we hebben heel veel plekken, mooie plekken erbij gekregen, mooie beelden erbij gekregen die we anders niet zouden hebben gehad in Rotterdam. Waar wij volgens mij allemaal lol van hebben, waar toeristen op afkomen, waar we lol van hebben. Ja, volgens mij mogen we dat ook wel vieren. Maar goed, hoe zie jij dat dan? Ik wou zeggen van een iets groter afstandje, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want jij hebt notabene nog ooit een klus voor ze gedaan.
Ja, zoals dat. Ik moet heel erg denken aan dat, aan wat Jan Rotmans heel vaak gezegd heeft, dat we weer die mentaliteit nodig hebben van eind 19e, begin 20e eeuw, dat die grote mannen op moeten staan, of vrouwen, om de grote projecten te doen, omdat dat niet uit zichzelf gaat. Het zou zomaar kunnen zijn dat we inderdaad over 50 jaar zeggen, what a time to be alive, dat dit allemaal gebeurd is. Maar ik denk op het moment dat je het meemaakt, dat je dat nooit kunt zien in wat het is, het goede en het slechte. En dat we toch wel heel erg geneigd zijn om dan inderdaad te kijken, dit gaat wel heel goed, wat zit hierachter? Alsof we altijd alles, als het goed gaat, dan moeten we de ander ergens van verdenken. En dat is goed dat dat gebeurt. Ik ben vooral verbaasd over gewoon hoeveel er in de, zeker omdat ik ken deze stad sinds, effectief sinds 2000. Als je kijkt waar dit vandaan komt, dat de dingen die er, zelfs dat zo'n veerhuis gerepareerd is. Ik vond het veerhuis kicken, omdat het voor mij Rotterdam was. Stel rottende planken op een historische plek waar nul oog voor is. En dat wordt dan gewoon on steroids wordt dat herbouwd, alsof er niets aan de hand is. Ja, dat vind ik alleen al zo kicken, dat ik daar niet boos op kan zijn.
Ja, nou, we hebben twee fanboys, Inge. Hè?
We zullen ook later de boeken ingaan als de mensen die het verkeerd hadden.
Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. En nogmaals, weet je, wij zijn journalisten. We zijn om de macht kritisch te bevragen en in de gaten te houden. En dus nogmaals, heel goed dat dat ook gebeurd is. Maar we zijn er ook om het grote plaatje te zien. En volgens mij laat het grote plaatje heel veel moois zien.
Bedankt voor het luisteren naar De Machinekamer. De podcast over de grote gebeurtenissen in Rotterdam en wat deze betekenen. De Machinekamer wordt gemaakt door Rotterdam-verslaggever Peter Groenendijk van het Algemeen Dagblad en onderzoeksjournalist Inge Jansen. Vond je dit interessant? Abonneer je dan op de podcast via je favoriete podcastplatform. Geef een 5-sterren beoordeling en stuur de aflevering in je netwerk door, zodat meer mensen mee kunnen kijken in De Machinekamer van Rotterdam.